Welkom bij podcast 2 van ING Private Banking & Wealth Management, waarin we verder in gesprek gaan over vermogensoverdracht. In de vorige podcast sprak Carl Staal samen met Bart Mausen en Liesbeth Burtschen over het bespreekbaar maken van familievermogen. Het open en tijdig communiceren is essentieel voor een succesvolle overdracht, soms over meerdere generaties. Elke vorm van wantrouwen moet eerst worden weggenomen voordat men zich op de toekomst kan richten. In deze tweede aflevering is aangeschoven een bekend gezicht, Liesbeth Burtschen. Zij is financial engineer bij ING Private Banking & Wealth Management en staat vermogende families bij vermogensstructurering en alles wat daarbij komt kijken. En ook in deze aflevering is de gast professor Dr. Roberto Fleuren, RSM hoogleraar familiebedrijven en bedrijfsoverdracht. Hij is zelf afkomstig uit een familiebedrijf en nu ruim 30 jaar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. In 1992 is hij op Nyenrode begonnen met een structureel onderzoeksprogramma naar familiebedrijven. Al zijn onderzoeken richten zich dan ook op de dynamiek en het spanningsveld tussen bedrijf, familie en eigendom bij familiebedrijven. Daarnaast is hij ook toezichthouder bij diverse familiebedrijven. Ik ben Ron Lemmens, van harte welkom. Liesbeth, ik benoemde het al eventjes in de intro. De korte samenvatting van de allereerste aflevering die we hebben kunnen horen met de gast, dus Bart Mausen. Toch nog eventjes misschien heel kort, dus een recap van de belangrijkste thema's waar we nu op kunnen doorpakken.
Vanuit die transparantie, vanuit die communicatie, het daadwerkelijk bespreken, maar ook het adresseren van bepaalde wensen, doelen, dilemma's tussen ouders en kinderen. En dat is eigenlijk ook weer een heel nieuw proces.
En dan gaan we maar meteen even naar Roberto. Jij bent hier eigenlijk volop mee bezig met deze situatie. Maar heb je zelf een bepaalde link hiermee?
Eigenlijk wel. Ik ben geboren en getogen in een familiebedrijf. Derde generatie. En mijn opa en oma, mijn ouders, hadden een mooi bedrijf. En toen kregen mijn zus en ik ook de optie om over te nemen. Helaas hebben we er wel allebei nee tegen gezegd.
Überhaupt als die vraag bekend is, hè? Wat doet dat met je?
Nou, het was gewoon heel normaal. Je groeit erop en het is onderdeel van je leven. Ik moet er wel bij zeggen dat mijn ouders in de schrijfmachine zaten. En dat was voor mijn zus en mij niet echt een groeimarkt. Dus het was een vrij rationeel besluit om er uiteindelijk mee te stoppen. Dan zit je als ondernemer wel met een probleem.
Ja, en is het dan zo dat je van tevoren weet die vraag gaat er komen? Of was het in één keer toch wel out of the blue dat deze vraag gesteld werd?
Nee, mijn vader was nog lang niet klaar om te stoppen. Maar toen kwam de tijd van de computers. Ja. En in de tijd van de wederopbouw is hij gewoon van school afgehaald. Want toen moest hij meewerken in een bedrijf. Dat was heel normaal. Dus computers was voor hem gewoon te lastig. En voor ons was het eigenlijk nog geen optie om te komen. En net als veel kinderen in familiebedrijven meemaken, hielden de ouders dat ook echt op afstand. Van, nou ga maar eerst leren. Ga maar eerst werkervaring doen. En daarna zien we wel. En uiteindelijk is die optie nooit geweest. Gelukkig hebben we het bedrijf nog kunnen verkopen aan iemand die wel toekomst zag.
Ja, want ik kan me voorstellen dat dat voor ouders ook heel moeilijk is. Als je eigenlijk hoort, vooral in generaties, dat al generaties meegaan, zou je graag willen dat je bedrijf naar de volgende generatie overgaat. En maar dan blijkt dat dus daar te stoppen.
Ja, maar voorbereiden in mijn ogen betekent ook dat je met name de persoon, de volgende generatie zelf voorbereidt. Dus dat je navraag doet, dat je het gesprek aangaat van hoe zie jij de opvolging van? Zie jij de opvolging van het bedrijf? Of hoe zie jij de opvolging in het familievermogen aan zich? Want het is natuurlijk niet alleen maar ondernemersvermogen wat vererft. Maar er is natuurlijk ook gewoon beleggingsvermogen of anderszins vermogen. En dat behelst natuurlijk wel een andere aanpak ten opzichte van op het moment dat er echt een onderneming wordt overgedragen. Maar het gaat, het gesprek aan met die volgende generatie.
Maar wanneer is dat moment daar? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat met een kind van 6 hier niet over zal spreken.
Nou, ik weet dat Roberto daar wel anders over nadenkt. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Tuurlijk heb je het met een kind van 6 niet over een jaarrekening. Maar kan best, hè, Roberto?
Nee, ja? Helemaal waar, ja? Joh. Ja? Kinderen zijn nooit te oud of te jong om over zulke dingen te praten. Maar je moet over andere dingen praten. Je gaat niet gelijk praten over bedragen. Hoeveel geld hebben we nu en hoe gaan we het uitgeven? Maar vermogen geeft wel vrijheid. Het hebben van een familiebedrijf geeft ook opties. En vaak woon je nog in de buurt en vader of moeder zijn wat langer niet aanwezig. Dus dan kom je daar ook wel. Daar groei je in op.
Ja, je merkt dat je uit een zeg maar speciaal gezin komt als kind.
Nee, een gewoon gezin. Want zo is het. Misschien anders dan je vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Maar voor jou is dit normaal. Ja. Het is normaal dat je niet altijd om 5:30 eet. Het is normaal dat je misschien op zaterdag ook nog in een winkel of in een fabriek zit. Nee, maar dat is jouw leven. Het gaat er meer om, net zoals jij zegt, van dit is de situatie. Hoe leggen mijn ouders het uit dat wij in deze situatie zitten en hoe gaan we daarmee om? En dan kan je met de 6 tot 12-jarige kan je best wel dingen laten zien over bedrijf. En niet de jaarrekening, maar misschien heb je wel hele gave producten. Kinderen van 12 tot 18, die kan je meenemen naar leveranciers. Daar kan je eens een keer de CFO mee laten praten. En kinderen van 18 tot 30, ja, die kan je ook gewoon echt opleiden. Die kan je leren om de jaarrekening te kijken. Kan je geven niet alleen de plichten die je hebt, maar misschien ook wel de rechten die je daarin kunt.
Ja, en in hoeverre, ik bedoel, de momenten dat er komen, is altijd bij kinderen zijn schoolkeuzes. Mm-hmm. Zijn dat de momenten om erover te beginnen of ben je dan te laat?
Nou, niet zo specifiek gebonden aan de schoolkeuzes, denk ik. Waar ouders vaak mee worstelen, tenminste dat zie ik wel bij veel van onze relaties, is dat je aan de ene kant natuurlijk je kinderen nou, op tijd met die educatie wil aanvangen. Hè? Alles om de persoon zelf klaar te maken voor dat familievermogen of het ondernemingsvermogen. Maar aan de andere kant gun je de kinderen zo een eigen weg om daar zelf een eigen zinsgeving van het leven in te zoeken. En dat kan wel eens botsen. En daar moet je eigenlijk een beetje de fragiele tussenweg in vinden. Dus om dat direct te koppelen aan een bepaalde studiekeuze van, je moet heel gericht de school kiezen met in het achterhoofd dat je daar één op één het familiebedrijf mee over kan nemen. Of dat je daar anderszins het familievermogen mee kunt oppakken als het ware. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ouders veel meer zorg hebben en de wens hebben van laat eerst maar hun eigen weg bewandelen. Ja. En dan komt het wel.
Ik denk niet dat het voor deze tijd is.
Nee.
Vroeger bepaalde ouders natuurlijk van jij gaat dit doen. Nu is het toch zo dat een vermogen, een bedrijf geeft je mogelijkheden. En wat wil je als ouders? Dat ze later in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken en zoveel mogelijk opties te hebben.
Ja. En dus vakantiewerk, dat zou wel een optie kunnen zijn. Maar voor de rest, geef vooral veel vrijheid en laat ze de wereld ontdekken.
Ja, waarom niet?
Ja.
En die luxe heb je natuurlijk ook.
Dan komt er uiteindelijk wel een moment in de levensfase ook van de kinderen dat er daadwerkelijk wel gesproken moet gaan worden over wel dan niet overnemen van het bedrijf.
Ja, het werkwoord moeten lijkt me geen goeie, maar het kan wel eens handig zijn om het bespreekbaar te maken. Je hebt drie type ouders. Je hebt één type die houdt juist de kinderen zo ver mogelijk af. Die denken van nee, dat kunnen we niet aandoen. Ondernemerschap is zo lastig. De wereld is steeds sneller, dus moeten we niet doen. Je hebt een type ouders die bijna een morele verplichting opleggen aan de kinderen van, nou, als jij in het bedrijf komt, dan kunnen we nog een generatie verder. En dan heb je de grote middengroep waarvan je denkt van, nou, laat die kinderen zich maar ontwikkelen. En dan zien we wel hoe het loopt. En dan zijn het nog meerdere dingen. We hebben het over vermogen. Je hebt vermogen in het bedrijf en vermogen buiten het bedrijf. En dat kan beleggingen zijn, dat kan onroerend goed zijn, dat kunnen allemaal andere soorten mogelijkheden zijn. En je hebt het eigenaarschap van het bedrijf. De aandelen of de certificaten. Daar kan je de kinderen wel wat van meegeven. Hoe worden ze in de toekomst goede rentmeesters van de eigendom? En ook van, we hebben natuurlijk kansen in dit bedrijf om het te komen te werken. Maar dan moet je, als het goed uit is geschreven, dan moet je wel geschikt zijn. Er moeten facturen zijn. Er moet objectief worden aannemen. En ouders, vaders en moeders zijn meestal het minst geschikt om te zien of hun kinderen geschikt zijn voor het bedrijf. Dus dan moet je objectiveren.
Daar wil ik straks uitgebreid verder op ingaan. Maar ik ben toch nog eventjes benieuwd naar de situatie eromheen. Dus eigenlijk de sociale druk, bij wijze van spreken. Want je groeit als kind op. En op een bepaald moment krijg je heel vaak te horen van je omgeving. Van weet je wel dat je ouders dat.
Ja.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als ouders? Om kinderen daar een wijze les in bij te brengen?
Nou, meestal geven de kinderen aan van ik wil eigenlijk maar gewoon zijn. Dus ik wil niet dat iedereen, dat het op het schoolplein algemeen bekend is, dat we net even wat anders zijn ten opzichte van de rest. Dus ze doen heel erg hun best om te blenden met de middenmoot. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk niet het geval. En dat is best wel een struikel natuurlijk, zeker voor jonge kinderen, voor pubers. Ja, en dan moet je toch ook weer het gesprek met je kinderen aangaan. Van hoe ben je daartegen opgewassen? Ja, als er een keer een geintje wordt gemaakt van joh, pak jij weer eens die rekening aan de bar. Of we kunnen toch wel in jouw vakantiehuis crashen deze vakantie. Ik noem maar even wat willekeurige voorbeelden. En dat betekent niet gelijk dat je alles moet tegenhouden. Maar denk daar wel over na. Hoe wil je dat andere mensen jou zien? Want mensen gaan wat van je vinden. Hè? Zeker als het echt gaat om hele grote vermogens. Ja, iedereen vindt wat van je.
En iedereen kent eigenlijk je ouders dan ook in dat geval als kind zijnde.
Ja.
Vaak als het om een vermogend een groot bedrijf gaat bijvoorbeeld.
En zeker in de wat kleinere dorpen of gemeentes is dat natuurlijk. En dat is ook een zorg natuurlijk van ouders. Hè? Weet iedereen straks ook weer hoe vermogend mijn kind is? En zijn daar niet mogelijkheden om daar nou ja, iets of wat bescherming voor te bieden? Maar ja, als vervolgens het kind van alles op Instagram zet en de luxe uitstraalt naar buiten toe. Ja, dan kan je intern van alles willen en neerzetten. Maar ook dat is iets wat je denk ik bespreekt. Ja, pas op wat je allemaal vanuit de social media naar buiten brengt.
Ik zou bijna denken aan een mediatraining.
Ja, precies. Waarom niet?
Je moet echt bewust van maken. Als jij een selfie maakt voor een heel mooi schilderij dat je thuis hebt hangen. Ja. Is niet verstandig.
Nee.
Maar ik wil ook nog wat duidelijk maken dat het verschil is tussen vermogend zijn. Vermogende ouders hebben. En zelf rijk zijn. En veel geld hebben. Dus zeker niet hetzelfde. Hetzelfde als jij overwaarde hebt in je huis. Dan ben je vermogend. Betekent niet dat je daar een biefstuk van kan kopen. En je hebt veel familiebedrijven bijvoorbeeld. Die bijna al hun vermogen in het bedrijf hebben zitten. En ook nog trots zijn dat ze geen dividend uitkeren. Nou, dan betekent niet dat de bankrekening heel erg gevuld is. En daarnaast, als ouders vermogend zijn. En ze voeden op zoals ik het graag zou willen zien. En de kinderen gewoon de waarde van geld laten leren kennen. En wel ondertussen netjes communiceren wat ze hebben. Moeten die kinderen ook een vakantiebaantje hebben. Moeten ze het ook allemaal zelf verdienen. En dat betekent als zij dan bij de bar staan en die rekening krijgen. Dat ze hem misschien wel oppakken. Maar gewoon ook een tikje sturen.
Ja. Even die stap terugnemen waarvan je net zei, Roberto. Dat het zijn vaak niet de ouders die zien of kinderen wel of niet capabel zijn om enigszins een rol te gaan spelen in die overdracht.
Ja, het klinkt natuurlijk triest. Want als ouder ken je je kind de beste. Maar ouders leggen de lat op een bepaalde manier. En dat is of te hoog of te laag. En het kind moet misschien wel het spiegelbeeld zijn van vader. Moet ook die opleiding hebben gedaan. Dan moet ook dit en dat. Dan ben je nooit goed genoeg. En aan de andere kant heb je familiebedrijven waar ze zeggen van ja, nee, maar voor ons kinderen is altijd werk. Dus ze zeggen ze de lat weer te laag. Is een andere rol om ouder te zijn ten opzichte van je kinderen dan directeur ten opzichte van werknemer. En die kan je heel moeilijk splitsen. Je hebt gewoon meerdere petten op tegelijk. Dus laat je dan helpen. Misschien is er hoofd HR. Misschien is er een raad van commissarissen die je kan helpen. En als dat nou niet een niet-familielid is, dan objectiveer je het. En dan is het voor die kinderen ook veel makkelijker om zich te bewijzen in het bedrijf zonder dat ze een sticker op hun voorhoofd hebben. Ik ben zoontje of dochter van de baas.
Inzicht hè, die je eigenlijk nu omschrijft. Hoe komen die tot die families? Is dat iets wat je als bank zeg maar ook meeneemt in gesprekken?
Zeker. Wij bespreken dit soort thema's met relaties. Enerzijds omdat relaties dat vanuit zichzelf benoemen. Hè. Ik struikel daarmee of het moment is daar. Of ik heb gehoord van een collega ondernemer of van een collega vermogende. Nou, dat ze daar tegenaan zijn gelopen. Maar we benoemen het ook actief. Van nou, weet hè, als er morgen iets met jou gebeurt. Je raakt in een comateuze toestand of je komt onverhoopt te overlijden. Ja, weet je dan wat er is geregeld en wat er niet is geregeld? Wat zijn je wensen daarin, je zorgen? En in hoeverre is die volgende generatie daarvan op de hoogte? En is er ruimte om dat toch op een bepaalde manier met de volgende generatie te bespreken? Want je kan wel denken, ik heb het goed ingericht met allerlei ondersteunende instrumenten. Testament, huwelijkse voorwaarden, et cetera. Maar je hebt maar bij leven de kans om daar een bepaalde toelichting en een bepaalde warmte aan toe te geven als ouder richting die volgende generatie. Want woorden zijn dan maar heel erg kil op het moment dat het gebeurt. En zeker als je als ouder zijnde tot de conclusie komt van ja, ik ga toch wel wat beslissingen nemen die, nou ja, er is bijvoorbeeld maar één opvolger in het gezin van de onderneming. Of ten aanzien van een ongoed portefeuille is eigenlijk maar één die geschikt is om daar de dagelijkse leiding over te hebben. Ja, bespreek dat vooral bij leven met die kinderen. Leg het uit, licht het toe. Ja, dan heb je veel meer draagvlak ook richting die volgende generatie.
Ja, want ik kan me voorstellen als ouders dat je dat gesprek eigenlijk zo lang mogelijk op de baan, lange baan wil schuiven. Wel dat misschien dus helemaal niet verstandig is. Maar je moet dus eigenlijk tegen een van je kinderen zeggen van je bent niet geschikt voor opvolging. En tegen een andere kind moet je zeggen, ja, we zouden jou graag zien als opvolger. Dat lijkt me een onwijs moeilijk gesprek.
Het verschil tussen het rationele proces en het emotionele proces. Ja. En iedere ondernemer weet op een gegeven moment dat hij aan het eind van zijn werkbare bestaan komt. Dat zie je in de spiegel, dat voel je aan je knieën. Dus iedereen kan je adviseren, nu moet je het doen. Waarom doen velen het niet? Omdat er emotionele opvolgingsbarrières zijn, zo noemen we het mooi. Hè? Maar dan kun je ook zeggen, excuses om niet aan je opvolging te werken. En daar zitten ze bij natuurlijk. praten over de dood is eigenlijk niet iets wat we willen. Ja. Gemiddelde ondernemer denkt dat die 105 wordt. Als je 3 kinderen hebt en 1 is geschikt en 2 niet, is toch makkelijker om nog even uit te stellen dan tegen die andere 2 te moeten zeggen van jij wordt het niet. Nou, zo zijn er heel veel van die opvolgingsbarrières die uitstel doen laten komen. En het jammer is dat van de ondernemers van 60 jaar en ouder bijna de helft niet nadenkt over zijn opvolging. En dat is wel iets waar, ja, ik denk wij beide zeggen van doe dat nou wel en laat je bijstaan. Als je het zelf niet kan, zijn er genoeg mensen, of nou bij de bank is of ergens anders, om je hierbij te begeleiden.
Kinderen weten wel vaak of ze wel of niet geschikt zijn en wat ze zelf willen. Dus het benoemen van het dilemma van wie is er geschikt voor de opvolging van de onderneming of voor de opvolging van het vermogen of het soort vermogen. Vaak zijn de kinderen al heel erg blij dat ze kunnen uiten van nou alsjeblieft niet. Hè? Nee, ik ben toch ook echt niet de opvolger en ik hoef ook me echt niet te bemoeien met die onroerend portefeuille. Mm-hmm. Hè, dat kan mijn broer veel beter. Ik vind dit prima. Ja, en dan heb je volgens mij hartstikke mooie gesprekken.
Dat is een ideaal beeld eigenlijk, toch? Wat je
en constructief. Ja, maar uiteindelijk moet het daar wel naartoe. Want uiteindelijk is het de volgende generatie die weer hun samenwerking, hun modus moeten vinden om weer dat familiekapitaal als goed rentmeesterschap op te pakken. En dan kan je iemand dwingen van, ja, je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor die beleggingsportefeuille of onroerend portefeuille. Maar als de een zegt van ja, ik heb er echt helemaal niks mee en laat mij gewoon mijn ding doen met het gezin, vind ik prima. En die beleggingen die vader ooit heeft ingestoken, investeringen heb ik ook niks mee. We trekken het terug naar wat wij op dit moment belangrijk vinden, waar wij feeling mee hebben. Ja, dat is denk ik wel een van de uitgangspunten voor succes.
Ja, dat soort gesprekken vinden plaats. Maar je hebt natuurlijk, los van het op de lange baan schuiven, heb je ook de taboesferen waar het vaak in zit. En dat gaat met name over het vermogen. Hè? Een vermogende familie waarbij er nooit gesproken wordt over nou, wat zou ik later in het testament van mijn ouders terug kunnen vinden wat me toekomt. Dat is aan de kant van de kinderen, denk ik, best wel lastig. Want je wil er niet over nadenken dat je ouders overlijden. Maar andersom, qua ouders naar kinderen, is dat ook wel vaak een drempel?
Nou, helemaal waar. Het is best lastig om over geld te praten. En als je als kind dan goed bedoeld vraagt van nou, pa, ma, hoeveel krijg ik nou dan? Ja, hoezo? Dat gaat jou niet aan. Wat ik nog lastiger vind, als het eenmaal zover is, dan beschouwen de kinderen het ook nog niet eens als hun eigen geld. Dan zien ze het iets dat ze van hun vader en moeder hebben gekregen. En hoe ga ik daar nou van genieten? De lasten heb je wel. We gaan een vermogensstrategie uitzoeken. We gaan met de adviseurs praten. Maar hoe gaan we ook nog genieten? Hoe zorgen we nou dat het geld niet alleen maar op de bank zit, maar ook nog rolt richting de kassen?
Nou, dat lijkt me mooi als je dat in een familie beraadt. Dat je dat toch wel, nou ja, leeftijd afhankelijk en passend bespreekt.
Ja, en je kan je kinderen natuurlijk daarmee helpen. Waarom niet? En ik, een grote familie, die doen al van het zesde van de kind, krijgen ze 100 euro. En dan wordt gezegd, dat mag jij een goed doel geven. En we vragen niet waarom je dat doet. 2 jaar lang doen ze dat. Volgende, als ze 8 zijn, moet je nog wel uitleggen waarom je die hebt gekozen. En als ze dan 12 zijn, zeggen de andere broers en ze, ja, maar je doet altijd die. En dan gaan ze wat meer over aan nadenken. En zo kan je ze een besef geven wat dat geld doet en waarom je voor iets kiest. En dat kan met kleine bedragen beginnen. En in de toekomst leer je daar dan mee omgaan.
Prachtig. Ja, mooi voorbeeld van hoe je dat goed zou kunnen inregelen. Ja.
Nou, heb je nog meer voorbeelden van gesprekken waarin dan uiteindelijk blijkt van nou, op deze manier werkt het?
Nou ja, het werkt in die zin. Vaak zie je natuurlijk de contrasten. Ik heb met 2 broers gesproken, zowel gezamenlijk als apart. Waarbij de ene broer, die staan op de vooravond van verkoop van een bedrijf. Waarbij de ene broer al heel open is in nou, het moment, hè, de toekomst van een mogelijke verkoop. Met het feit dat daar een behoorlijk vermogen uit voortvloeit. En de andere broer, die bespreekt eigenlijk niks. Mondjesmaat met zijn echtgenote. Laat staan met zijn kinderen. Ja, en dichter bij die verkoop moeten ze natuurlijk nu van alles gaan regelen. Want zo challengen we natuurlijk ook relaties. Hè? Ja, wat gebeurt er als je toch onverhoopt komt te overlijden? En dat bedrag staat er. En je hebt verder helemaal niks goed ingeregeld. Je hebt niks verteld, nou ja, et cetera. Dan zie je gewoon het verschil dat ja, dat ene gezin, die ene broer, die is daar al veel verder in. En daardoor ook in deze fase van verkoop, ja, die beleeft dat toch wel op een veel relaxere manier zou ik bijna willen zeggen. dan die broer die nu in één keer van alles op zich af ziet komen. Of ook moet nadenken over als ik onvolkomen kom te overlijden. Of als ik niet meer in staat ben om mijn wil te uiten. En heb ik, stel dat ik overlijd, is het dan, ja, krijgen de kinderen gelijk de zeggenschap daarover? Of heb ik een goede governance, hè, bestuur ingeregeld? En dat is zo jammer, want hij beleeft dat, wat ik zei, zo anders nu dan die andere broer. Terwijl, ja, in feite had dat voorkomen kunnen worden. Dus dat is denk ik wel een voorbeeld. Heel dicht bij elkaar.
Ik hoorde gisteren toevallig nog een voorbeeld. Drie zussen. Vader en moeder hadden echt een vermogen, dat kan je niet bij elkaar sparen. Laten we het zo benoemen. Vader en moeder dragen het over. De ouders leven niet meer. En dan zie je dat ze verschillen met hun geld omgaan. De ene beschouwt het niet als haar geld en zegt van, ik laat het op randeren. En die geniet er nooit van. Maar de jongste leeft als, ja, God in Frankrijk zou ik haar zeggen, en geeft heel veel uit. En dan moet je eens kijken hoe dezelfde kinderen dan met elkaar gaan kijken van, ja, maar waarom doe jij dit met geld? Waarom doe jij dat met het geld? Dat was niet nodig geweest als die ouders dat beter hadden voorbereid.
Mm-hmm. Die vinden heel veel van elkaar natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat snap ik.
Nee, ja. Want jij verbrast het geld van ouders. Terwijl anders, ja, dat is nou toch mijn geld.
Ja, precies.
Maar goed, dat heeft natuurlijk ook te maken met de karaktereigenschappen van ieder individu.
Ja, maar misschien ook een stukje goedkeuring vanuit de ouders. Van het is oké. Wat je ermee doet is oké. Het is aan jou om die invulling te geven. Hopelijk met bepaalde waarden en normen die we als familie hebben meegegeven. Maar binnen dat kader is het oké wat je doet. Geef je het uit, geniet je ervan, is oké.
Ja, en aan de andere kant, je kunt ze helpen. Stel, zelfs al krijg je dividend. En je krijgt je eerste 80.000 euro. En je koopt er gelijk een hele mooie auto van. En ga in een relatief klein dorp daar als 24-jarige mee rondrijden. Ik snap zo'n uitspatting wel. Maar zelf als commissaris, dan ga ik dan naar dat kind toe. Ik zeg van, ja, misschien is dat niet de bedoeling van de dividend. Dus het helpt ook, als ze eenmaal geld hebben, om ze ook nog uit te leggen waarom iets niet zo handig is. En dat hoeven niet eens altijd de ouders zelf te doen.
Zijn dit soort zaken die je ook eigenlijk contractueel kan vastleggen? Of in een testament, als het ware. Van, oké, als er dit met het overdragende vermogen gebeurt, dan moeten we daar iets mee.
Nou, je zou het niet doen. Dus regeren over je graf. Als je als ouders je kinderen wil voorbereiden, dan moet je het in de voorbereidende fase doen. Als je het testamentair wil vast laten leggen, ik denk dat je dan de harmonie van de familie echt op spel zet.
Ja, eens. Met als toevoeging, het testament is natuurlijk de formalisering van de gesprekken die je bij leven met je kinderen hebt gehad. Hè? Want je moet het juridisch natuurlijk wel het in een kader stoppen. Maar uiteindelijk mag zo'n testament natuurlijk niet als verrassing komen voor de kinderen. Ja. Dat is denk ik ook wat je bedoelt.
Ja, maar ik zou niet willen hebben, gij zult geen dure auto kopen.
Klopt. Maar ik denk dat heel veel relaties in die eerste gesprekken die je dan hebt met ouders, dat ze dat eigenlijk wel het liefste zouden willen. Maar naarmate je het gesprek met die ouders hebt en je ze meeneemt van, ja, hè, wat zijn succesfactoren en wat zijn de mindere succesfactoren, dan zeggen, oh ja, jij hebt gelijk. Ik hoef dat niet op te schrijven, want ik kan dat aan de voorkant kan ik dat al opvangen door mijn kinderen juist mee te nemen in dat proces van het vermogensoverdracht naar die volgende generatie. En dat is veel sterker dan dat je het, bij wijze van inderdaad wat Roberto zegt, bij testament verbiedt.
Ja, wel duidelijk is dat dit het verhaal is waar we heel lang over door kunnen praten. Maar misschien moeten we hem even praktisch maken, Roberto. Wat zijn nu de tips die je nu de luisteraar van deze podcast zou willen meegeven waar je vandaag mee kan beginnen?
Eigenlijk vraag je dus dat ik 30 jaar onderzoek in één minuut samenvat.
Ja, dat doe ik.
Een familiebedrijf bestaat uit drie onderdelen. Familiebedrijf en eigendom. En zorg nou eens dat daar goed bestuur in komt. Dat betekent dat je binnen de familie zorgt dat de relevante familieleden met elkaar aan tafel komen en goed met elkaar over dingen praten op een professionele manier. Dat binnen bedrijf het ook professioneel is. Dus zorg dat je een goede directie hebt, zorg dat je ondernemingsraad hebt, zorg dat je de dingen doet die je moet doen. En binnen eigendom moet je de eigenaren serieus nemen en dus ook een aandeelhoudersvergadering hebben. Zorgen dat iedereen de jaarrekening kan lezen. En dan tussen die cirkels wordt het helemaal spannend. En één daarvan is tussen eigendom en bedrijf, zorg dat je een raad van advies hebt. Zorg dat je een raad van commissaris hebt met externen die je ondersteunen. Maar tussen de familie en het bedrijf, daar kan je een familiestatuut regelen. En dat is typisch iets waar je kan regelen van onder welke voorwaarden komen kinderen in het bedrijf. Onder welke voorwaarden gaan ondernemers weg. En dan kan je in relatie met eigendom nog een familie-eigendomstrategie maken. Onder welke voorwaarden worden familieleden eigenaar. Hoe kom je er ook weer vanaf? Als je dat zo regelt, dan heb je in ieder geval het bedrijfsvermogen professioneel in elkaar gezet.
Lisbeth.
Als ik het dan doortrek, niet alleen ten opzichte van ondernemersvermogen, maar vermogen aan zich. Nadat je inderdaad die fase bent doorlopen van open communicatie en transparantie. Ja, ga dan met elkaar om tafel zitten. Ouder en kind. Wat wil je? Wat wil je als ouder? Wat wil je als kinderen? Laat je daarbij ook bijstaan door personen die jullie daarbij kunnen helpen. Die zowel passen bij ouder als bij de volgende generatie. En kom dan successieflijk tot de formele vastlegging van de gemaakte afspraak. En een soort spelregels. Hoe je dat familievermogen op een waardige en juiste wijze van de ene generatie kan laten overvloeien naar die volgende generatie. Dus het is verstandig om te gaan praten en ook tijdig te gaan praten met de vertrouwenspersoon die je hebt bij de bank. Vertrouwenspersoon die je vindt in je accountant of in je fiscalist. Dus wacht daar niet te lang mee. Dat is eigenlijk mijn tip nog.
Roberto Fleuren, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio en deelname aan deze podcast, aflevering 2.
Graag gedaan.
Lisbeth, wij spreken jou natuurlijk in de derde aflevering ook weer. Dan gaan we het hebben over
de formele vastlegging van dit alles. Dat is ook zeer interessant.
Gastspreker dan is Marieke Kopinski. Zij is partner bij EY. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de ING Private Banking en Wealth Management podcast.